Wacht even tot we opgestart zijn.
Ja hoor, jij mag dat niet doen. Ja,
oké, okay, we zijn er. Welkom vanavond allemaal op deze informatieavond over de ladder van de duurzame verstedeling en de wetgeving. Normaal gesproken zou ik altijd even een korte introductie houden van de mensen die hier spreken, maar wethouder Van Dijk heeft aangegeven dat heel graag zelf te willen doen. Dus aan de wethouder.
Dank voorzitter. Vanavond hebben wij als onderwerp op verzoek vanuit de raad de ladder van duurzame verstedelijking. Het is altijd een hele mond vol. En het is ook best heel veel informatie. U krijgt aan het eind van de presentatie krijgt u ook een handout. Omdat het best wel een grote brok informatie is en het niet lekker is om dat in een uur erin te willen proppen. En om eens eventjes te kijken wat u zelf ervan weet of denkt te weten, hebben wij straks een spreker, maar hebben voor die tijd wat vragen. Daarop kunt u een rood of een groen kaartje ophouden, al naar gelang u vindt dat het wel of niet zo is. Dat wil zeggen, rood is nee en groen is ja. Dus dat gaan we zo meteen even doen. En dan vind ik het wel leuk om met de microfoon naar een van u toe te komen en een toelichting te vragen waarom u dan denkt dat het wel of niet het geval is. Dus gaat u op het puntje van uw stoel zitten. En dan geven wij de antwoorden ook nog eens niet. Want die krijgt u uit de presentaties en kunt u uiteindelijk ook in de handouts vinden. En zo houden we het een beetje spannend.
U bent net begonnen, maar ik heb al een vraag over links.
Nou, ik durf er haast niks te zeggen, maar zo'n handout vind ik bijzonder handig. Maar we mogen hem ook nu misschien wel al hebben, want dan kunnen we er op notities op maken, of is dat...
Nee, zo gaan we dat niet doen, want dan zit u de hele tijd te lezen en dan let u niet op. Ja, zo is dat, hè? De voorzitter ondersteunt mijn verhaal. Dan hebben wij als spreker niet de minste op dit gebied en dat is Albert-Jan Meeuwissen. Welkom vanaf hier. Albert-Jan is jurist en adviseur bij Bugel Haijma, maar hij is ook een van de mensen die advies heeft uitgebracht aan het ministerie over deze specifieke materie. Hij staat erom bekend dat hij op een spitse en overzichtelijke wijze inzicht kan geven in het begrip ladder van stedelijke verduurzaming. Nou, zie, daar ga ik weer. Ladder van duurzame verstedelijking. Ik blijf dat verkeerd om zeggen. Is dat straks de presentatie die je eerst hoort. En vervolgens gaat onze eigen stedenbouwkundige Rob Schrijbers de praktijk en de theorie van onze gemeente zelf doen. Maar ook niet nadat u ook daar wat vragen over hebt moeten beantwoorden. Dus ik zou zeggen... Let op, dames en heren. Goed, hebben we die vragen zometeen op het scherm?
Mag je overleggen?
Nee, u mag niet overleggen. Nee, want dan moet u ook de toelichting overleggen. En dat wordt zo ingewikkeld als we daar zijn, dan moeten gaan wachten. Het moet een beetje flitsend zijn, toch? Goed, zo is het, fractiediscipline. Goed, nou. We beginnen een beetje langzaam, want het is toch wel even wennen. Pak uw rode en uw groene kaart in de hand. En heb je de twee groene? Oscar, dat kan natuurlijk niet, hè?
Nee, nee.
Oh, ze zaten een beetje aan elkaar vastgeplakt. Goed. Let op. De ladder van duurzame verstedelijking geldt ook voor het buitengebied. En ja is groen en nee is rood. Laat uw kaarten maar zien, dames en heren.
Geen mening.
Nee, geen mening bestaat niet. Iedere politicus heeft een mening, dus daar komt u niet mee weg. Oké. Okay. Jij doet het wel, ja. Nou, dan zie ik hier een rode kaart. Dus laat eens horen, waarom geldt die niet in het buitengebied?
Nou, aangezien je twee kansen hebt, was dit 50%. En aangezien je mij nu de vraag stelt, blijkt eigenlijk wel dat ik geen goed antwoord heb gegeven.
Oh, nee, want ik ga nu ook iemand met de groene kaart. Dus waarom geldt het niet in het buitengebied?
Volgens mij in ieder geval niet.
Want?
Nou ja, buitengebied is geen verstedelijking, zeg ik. Dus vandaar, buitengebied geldt het niet.
Oké. Okay. Nou, en dan nog een keer. Wie had groen? Nou, eens even aan die kant kijken. Zeg, wat is dit nu? Had u geen mening, D66? Nee, niks ervan. Nou, dan sla ik je over. Als u geen groene kaart hebt. Hier is vast een groene kaart geweest. Ja?
Nou ja, of het geldt of niet, weet ik niet. Maar we moeten ook oppassen dat het buitengebied niet verstedelijkt. Dus ik zou het daar ook toepassen.
U zou het toepassen. Nou, oké. We zijn benieuwd, want dat gaan we straks van Albert-Jan horen. De volgende vraag. De toepassing van de ladder, is de ondergrens 10 woningen? Of heb je daar minstens een heel cluster van een woning of 20 voor nodig? Begint die bij 10 woningen? Ik wil nu graag uw kaarten zien. Begint die met 10 woningen?
10 is bijna niks.
10 is bijna niks.
Ja.
Dus wat zou de ondergrens zijn, denkt u?
100.
100? Doe maar. Begint die bij 10 woningen? Nou, ik zie daar ook allemaal rood. Dus ik zie hier eentje met groen.
Ja, ik denk van wel. Als je meerdere huizen bij elkaar zet, is het toch sprake van een soort van verstedelijking, hè? Qua tuinaanleg of wat dan ook maar. Dus ik denk dat dat dan het geval is.
Oké. Ik denk dat de tuinaanleg niet de grootste verslaggevende factor is. Maar als je een paar huizen bij elkaar zet, heb je een vorm van verstedelijking. Dus geldt die ladder ook. Goed. De volgende vraag. De ladder geldt niet voor recreatieparken. De ladder geldt niet, dus klopt dat of klopt dat niet? Het klopt is groen, het klopt niet is rood. U denkt dat het klopt dat de ladder niet geldt voor recreatieparken, want...
Er is een hele uitzondering, denk ik, ten opzichte van het verstedelijk gebied zelf. Recreatieparken zul je per definitie veel gauw in het buitengebied aantreffen, denk ik.
Oké, dus die hoef je dan niet te toetsen of je een duurzame verstedelijking doet?
Nee, omdat je ze niet vergelijkt met de steden zelf, met het verstedelijk gebied zelf.
Oké, dat is een antwoord. En, en een rode. Ik zie hier een rode. Dus het geldt wel, zegt u.
Het geldt wel voor recreatieparken. Ik dacht dat voor alle ontwikkeling in het buitengebied geldt. En dat helemaal niet relevant is of een 10 woningen, 2 fabrieken of 1 recreatiepark zijn dan wel eens.
Als er maar steentjes gestapeld worden, zoals ik iemand wel vaak hoor zeggen. Oké. Als er steentjes gestapeld worden, dan geldt de ladder voor duurzaamheid. Volgende vraag. Bij het bouwen van nieuwe scholen hoeft geen rekening gehouden te worden met de ladder. Daar moeten we even over denken. Dus bij het bouwen van scholen hoeven we niet rekening te houden met de ladder voor duurzame verstedelijking. Ik zie hier een groene kaart.
Nu zitten meestal al in stedelijk gebied, dus daar is het al verstedelijkt.
Maar er zijn ook plannen in Scandinavië waarbij de scholen helemaal buiten in het buitengebied gebouwd worden. Ja. Gaat die dan wel op?
Dat is Scandinavië.
Maar je zou het hier zomaar kunnen introduceren. Gaat het op voor het bouwen van scholen?
Ik denk het niet.
U denkt van niet, want het zit al in stedelijk gebied. En wie denkt van wel? Ja, dat kaartje kan wel iets hoger.
Ja, dit is ook steentje stapelen. En dat gaat ook over voorzieningen, dus daar geldt hij wel voor.
Oké, dus het is een kwestie van steentje stapelen. En voorzieningen. Goed, dat was volgens mij de laatste vraag, meneer Schrijvers. Ja? Dan zou ik nu heel graag het woord willen geven aan Albert-Jan Nieuwissen. Dank u wel.
Even voor de heer Pieters. De heer Meeuwissen vindt het niet erg om vragen tussendoor te stellen.
Nee, alleen ik ga wel... Nou ja, ik vind het uitstekend. Alleen af en toe zal ik even aangeven dat ik er nog aan toekom of wat dan ook. Maar... mevrouw Dijkstra was het, hè? Van Dijk, sorry, nee, neem me niet kwalijk. Mevrouw Van Dijk, ik ben jurist en ik heb meegeschreven, inderdaad, mevrouw Van Dijk zei al dat ik het ministerie heb geadviseerd. Ik heb meegeschreven aan aan onder andere een document, de ladder voor duurzame verstedelijking. En daar wordt veel gebruik van gemaakt in de landen. En dat is van platform 31 en wij adviseren het ministerie regelmatig, dus vandaar dat inderdaad dat ook daar terecht komt. De ladder is eigenlijk een beetje gejuridificeerd. En ik merk ook meteen dat u met dit soort vragen die hier te berden komen, meteen wordt gevraagd van ja, is die nou wel of niet van toepassing? Maar gaat het daar nou eigenlijk om, hè? Als we plannen maken, als we met nieuwe ontwikkelingen bezig zijn? Want eigenlijk hebben we gewoon, ja, als we met nieuwe ontwikkelingen bezig zijn, dan moeten we een goede ruimtelijke ordening nastreven. En dan gaat het om een behoeftevraag. Want is die behoefte er? En willen we meer verstedelijken? Dat is eigenlijk altijd al de vraag geweest in de ruimtelijke ordening. En eigenlijk zie je in 2012... Nou ja, ik moet natuurlijk wel mijn dia's blijven volgen. Ik wou dit langslopen. Dit zijn de punten eigenlijk die voor een jurist en ook voor u daarom nu bij de besluitvorming van belang zijn. Waar komt die ladder vandaan dan? En waarom zijn we daar nu zo mee bezig? Wat is een stedelijke ontwikkeling? Want daar hebben we het net ook al over gehad. Hè? Iemand zei buitengebied, nou dan hoeft het niet. Actuele regionale behoeften, dat speelt bij de ladder. En wat is bestaand stedelijk gebied? Dat komt dan ook aan de orde. En de toepassing van de ladder in verschillende planvormen. Daar loop ik allemaal even doorheen in een kwartier, 20 minuten. We hadden de SER-ladder. Hè? In 1999 is die door de SER eigenlijk opgesteld. En die heeft jarenlang ook gefunctioneerd. Ik had het net al over de goede ruimtelijke ordening. Als wij als bureau plannen maken, maar als gemeente maakte die plannen natuurlijk, of stelt u die allemaal vast, dan ben je altijd aan het zoeken naar wat is de juiste plek voor deze functie. En die SER-ladder die hielp daar altijd al bij. Maar dan krijgen we opeens een economische crisis. En dan zie je opeens dat er veel te veel gebouwd wordt. Hè, de kantoren, veel te veel woningbouw. Jullie waren zelf met prachtige woningbouwplannen bezig en opeens konden die niet meer doorgaan. Financieel kon het ook niet meer uit. Ja, en dan bedenkt men opeens ook in de Kamer en bij het ministerie van die afwegingen gebeuren blijkbaar niet goed, want we maken veel te veel, er komen veel te veel kantoren. Blijkbaar doen we wat verkeerd, dus dan gaan we er maar een juridisch middeltje tegenaan gooien. En dat bleek dat wat deed men? Mensen gingen in het BRO, in de besluitruimtelijke ordening. In 2012, 1 oktober, werd dat dan opeens, werd die ladder opgenomen. Ik zal zo direct laten zien, het is nogal veel tekst, wat daar dan precies staat. Maar ik ga dan ook snel daarop verder. Maar ja, dat is eigenlijk, we werkten er dus altijd al mee, maar opeens in 2012 werd het een juridisch instrument. En wat zie je dan? Partijen die elkaar dwars willen zitten, en de juristen vooral, advocaten, die hebben weer een extra artikeltje waar ze, voor de Raad van State met name, zich eens even op kunnen beroepen als ze plannen willen tegengaan. Eigenlijk heel jammer. En je ziet in de afgelopen jaren, sinds 2012, een constante jurisprudentie. Die gaat allemaal over de ladder. Iedereen roept de ladder wel aan. Ik ben zelf jurist. Ik moet af en toe, meestal ga ik namens gemeente naar de Raad van State. Maar soms is er ook wel eens een partij. Namens supermarkt of wat dan ook. Heb ik wel eens gestaan. Ja, en dan pak je ook de ladder maar eventjes. Hè? Als er weer nieuwe supermarkten moeten komen en er dreigt leegstand. En ja, je kijkt maar wat die Raad van State er weer mee doet. Maar het is eigenlijk iedere week zie je bijna bij die Raad van State wel weer een uitspraak over de ladder. En dat is eigenlijk niet de bedoeling geweest. Dus wat zien we nu alweer? De ladder wordt aangepast. Er is een voorstel en in 2017 komt er een nieuw voorstel. Ik zal ze allemaal laten zien. Ik ben niet zo volgend in mijn sheet. Even kijken. Ja, en het ministerie heeft zelfs toen, dus in 2012, toen die ladder er kwam, ook meteen maar een handreiking geschreven. En ligt hier niet, geloof ik. Maar daarin staat al hoe je die ladder dan ongeveer moet toepassen. Want je ziet zelf al rode, groene kaarten. Het is best een lastige vraag van hoe ga je daar nou mee om. Bedoeling is van die ladder dus het stimuleren van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Bevorderen van een echte vraaggerichte programmering. Voorkomen van overprogrammering en transparante besluitvorming ook nog eens. Nou, laat maar zien. De ladder is een motivering. Hè? Je moet het in de toelichting van een bestemmingsplan of van een ander ruimtelijk besluit, moet je die afweging maken. En nou ja, daarmee ben je natuurlijk ook weer transparant en laat je zien dat je denkt dat dit de beste keuze is. En uiteindelijk, daar draaide het om, is het natuurlijk voorkomen van onnodige uitbreidingen van het stedelijk gebied en het tegengaan van relevante leegstand. En als ik daaraan denk, die relevante leegstand en het uitbreiding van het van gebieden, dan denk ik dat een huisjespark in het buitengebied net zo goed natuurlijk getoetst moet worden. Los van de vraag of het nou onder de ladder valt of niet. Maar ik denk dat dat zeker ook een stenen stapelen noemde iemand het al, maar extra ruimte erbij. Het kan zelfs zijn dat die huisjes leeg komen te staan en wat moet je er dan weer mee? Nou ja, tegenwoordig maken we er een asielzoekerscentrum van of dat soort zaken. Maar ja, het is allemaal weer nieuw ruimtegebruik. Dus hoe dan ook, ik heb... Ja, sorry. Ja.
Wat bedoelen we met relevante leegstand?
Ja, dat is de grote vraag, ook in de jurisprudentie inderdaad. Nee,
Maar ja, laten we dan niet in jurisprudentie, maar gewoon in leektaal.
Nee, maar wat daarmee bedoeld was, is geen frictieleegstand. Het moet echt relevant een bepaalde oppervlakte hebben, waardoor langdurig. Je ook echt de boel verloedert. Of een stadscentrum verder leeg komt te staan. Hè? Ja. En daar gaat het. En vandaar ook dat die vraag net al aan de orde kwam van is 10 woningen dan relevant? Hè? Of moet het er meer zijn? Iemand gaf aan, 10 ligt ongeveer de grens. Kijk, als het heel weinig is, dan maakt het ook niet veel uit. Dus daar kijkt men een beetje naar. En ik heb dus ook voor u proberen wat te destilleren wat de jurisprudentie dan zegt. Nou, dat gaan we zo direct even langslopen. Even kijken, hij klikt nu niet door. Oh, hij gaat nu... Ik moet op deze manier, ja. Ja, dit gaan we natuurlijk niet allemaal lezen. Maar dit is dat artikel wat zoveel teweeg heeft gebracht dat ik hier vanavond ook mag staan. En die bestaat uit 3 stappen dus eigenlijk, hè, die ladder van duurzame verstedelijking. A, B en C. En je ziet daar al staan, het gaat om een actuele regionale behoefte die je moet aantonen. Als het binnen bestaand stedelijk gebied kan, dan moet het daar. En lukt dat niet, dan moet je goed motiveren waarom je dan buiten het bestaand stedelijk gebied dat toch noodzakelijk vindt. En hierbij staat ook nog eens dus die actuele regionale behoefte. Dus je moet het in regionaal verband ook nog eens goed kunnen afwegen. Eigenlijk komt het hier op... Oh, wat is dit? Hij doet niet... Hij heeft niet de dia's die ik... Oh, wacht eens even. Nou ja, hij is... Jullie hebben hem gekopieerd en ik zie opeens... kunnen jullie dit nog lezen, die blauwe letters? Want het waren allemaal zwarte letters, grote zwarte letters. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Nou ja, helaas. We proberen deze even te lezen. Want ik had hem eigenlijk kort vertaald. Van hoe doorloop je die ladder nou? Hè? Ik raak niks aan, maar hij gaat... Oké, okay. Ja, het zal 1 dia zijn die er verkeerd in zit. De eerste vraag is dus, is er een regionale behoefte? En die regionale behoefte moet ook nog eens actueel zijn. Ik ga zo even kijken van wat is dan weer actueel. Maar als die er al niet is, dan moet je eigenlijk stoppen met uw besluit of met dat plan. Pas het plan zodanig aan dat er wel op de een of andere manier een regionale behoefte kan worden aangetoond. Hè? En als die behoefte er dan wel is, dan ben je er dus nog niet, dan moet je die tweede stap doen. Dan is een deel van, of is de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaand stedelijk gebied. Dus dan moeten we al bepalen, wat is dan het bestaand stedelijk gebied? Lukt je dat? Kun je dat aantonen? Dan ben je er. Dan moet je naar C. En dan zoek dan een locatie die multimodaal ontsloten is. Dus met busverkeer of treinverkeer of wat dan ook. Of kan worden voorzien, daarvan kan worden voorzien, hè, op de een of andere manier in de regionale behoefte. Dus dit zijn eigenlijk de stappen, kort gezegd zoals die nu in het besluit ruimtelijke ordening staat, waaraan een plan moet voldoen. En dat komt er dus eigenlijk op neer dat ieder plan of een ruimtelijk besluit, niet alle ruimtelijke besluiten, kom ik zo ook nog even op, maar de meeste wel... Daar moet zo'n verhaal in staan. En eigenlijk kan dat een onderzoek zijn. Sommigen besteden dat uit aan een speciaal bureau die daarna gaat zoeken. En naarmate het plan gevoeliger ligt, dan wordt dat rapport ook dikker. Je ziet dat altijd bij dit soort eisen. Dan waterparagrafen en zo, die worden ook altijd nogal behoorlijk aangekleed. Om maar te voorkomen dat er partijen zijn die daar nog tegenaan kunnen schieten. De ladder, daar zie je tegenwoordig ook aparte onderzoekjes bij het bestemmingsplan dan. Ja, en wat is dan het toepassingsbereik? Ik zei al, alle ruimtelijke besluiten in principe. Maar het gaat in de eerste plaats om bestemmingsplannen, inpassingsplannen. Die hebben we hier in Drenthe niet zoveel, maar provincies die kunnen bestemmingsplannen maken. Dan heette dat inpassingsplannen. Ook de uitwerkingen die je in bestemming... Jullie hebben Terborg, hè, daar zitten uitwerkingsplannen in. Die moet je ook weer toetsen. Dus feitelijk komt het dan soms neer dat je 2 keer moet toetsen. En de zogenaamde buitenplanse afwijkingen... De oude projectbesluiten eigenlijk, dat zijn de grotere besluiten. die met een project of een UO, een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure worden gedaan. En dat betekent dus dat er bepaalde besluiten, de zogenaamde kruimellijst noemen we dat wel nog, het is eigenlijk geen kruimellijst meer, want er kan een heleboel mee. Maar als je dat met zo'n besluit neemt, dan hoef je de ladder niet toe te passen. Juridisch dan niet, hè? En ik zeg nogmaals, je moet dus dan wel je behoefte nog steeds wel aantonen. Want anders ga je bij de Raad van State alsnog nat. Die zegt dan, ja, het plan is niet uitvoerbaar. Er komt niks van de komende 10 jaar. Dus je zou, als je zou willen, bij de wat kleinere plannen als kunnen zeggen van nou, we hebben geen zin in die ladder. We doen dat met een ander soort besluit. Ja, die heb ik net genoemd. Dus kan ik naar de volgende dia. Nou, en wat zei ik net al, nu heeft de wetgever wel bedacht van dit hier loopt men bijna wekelijks tegenaan bij de Raad van State. Heel veel plannen gaat het ondertussen goed, want iedereen weet natuurlijk hoe je zo'n ladderonderzoek ondertussen moet maken. En waar de Raad van State met name dan de eisen stelt. Maar toch is er de afgelopen jaren geweldig over geklaagd bij het ministerie en heeft men nu... Ja, hem iets afgezwakt, de ladder. Men had gehoopt dat hij helemaal weer uit de wet ging en dat we gewoon weer de goede ruimtelijke ordening gingen afwegen. Maar wat heeft men nu gedaan? En hij is nog niet van kracht. In 2017 zou dit is nu het voorstel wat er ligt. Men heeft de actuele regionale behoeften er nu maar uitgehaald en eigenlijk dus weer gewoon gezegd, toon nou maar eens die behoefte aan. En dat betekent, ja, het is niet helemaal duidelijk, maar je hoeft dan wat minder misschien in regionaal verband toch die zaak helemaal af te wegen als je zelf maar een plausibel verhaal hebt. En daar komt het eigenlijk bij alle plannen op neer. Hè? Als je maar een plausibel verhaal hebt van waarom je vindt dat deze voorziening of dit plan nodig is, ja, dan komt het meestal wel goed. Zo'n onderzoek moet je wel met cijfers onderbouwen dan, hè? Van dat die behoefte er daadwerkelijk is. Nou, voor de rest verandert er eigenlijk niet zoveel. Het enige wat wel verandert is dat je, als het om uitwerkingsplannen gaat, dus voor jullie met name bij Terborg, maar dat zou ook bij andere plannen nog gaan, dan hoef je niet meer bij het moederplan dat ook nog te doen. Dus je hoeft niet 2 keer die ladder toe te passen. Nou. Ja, en welke vragen blijven er dan staan? Wat is een stedelijke ontwikkeling? Daar hadden we het net ook al over. Gebeurt het in het buitengebied, en 10 woningen, dat soort zaken? Daar loop ik even langs.
Voorzitter?
Ja?
Okay. Ja. Ik begrijp net... Het gaat mij snel genoeg trouwens, maar dat ligt niet aan u, dat ligt aan mij. Maar u zegt
het net, gaat te snel, zegt u?
Nou, ja. Het gaat mij snel genoeg, maar ja, dat is wel anders, dat het snel gaat. En u zegt net, je hoeft het bij het moederplan niet te doen als je het bij de vervolgende uitwerking
doet. Jawel, dat moet allebei, op dit moment nog.
Ja, maar de bedoeling is om dat niet meer te doen.
Nee, dan hoef je het bij het moederplan, dat is het rare eigenlijk, je maakt dan een plan. En je zegt, kom, ik neem die voorziening vast op. Maar om het makkelijker te maken, zeg maar dan, nou ja, weet je wat. Maak straks maar duidelijk of die behoefte er echt is, als je het uitwerkt.
Dat is toch vreemd?
Nou ja, het is in zoverre vreemd dat als dat de enige mogelijkheid is om uit te werken, ja, dan moet je bij het moederplan ook wel met die behoefte beginnen. Want anders kun je die bestemming namelijk niet leggen. Maar u heeft gelijk, ja. Dus... En ik denk ook dat de rechter er uiteindelijk zo mee zal omgaan. Maar we hebben het vaker gehad, hè, met geluidproblematiek bijvoorbeeld, of geluidwetgeving. Soms maak je een uitwerkingsplan en dat gaat om duizenden woningen. En dan worstel je met wegen. Waar komen die nog precies? Dat weten we nog niet. Maar ondertussen heb je wel de hogere waarde, had je vroeger al nodig bij dat uit te werken plan. Voor al die woningen, hè? Want die woningen die krijgen een hogere waarde, die moeten dan ook wat beter geïsoleerd worden. Toch moest je al die hogere waarden voor al die woningen, waar je nog niet eens van wist waar die kwamen te liggen en of die dan wel in een zone lagen, toch moest je die waarden allemaal al aanvragen bij het moederplan. Nou, toen heeft men later bedacht bij de crisis- en herstelwet in 2010, dat hoeft niet meer, dat mag ook bij de uitwerking. Dat is een hele logische. En eigenlijk is dit ook een soort uitvloeisel daaruit, van nou ja, stel het maar uit. Wat niet betekent dat je bij het moederplan helemaal niks hoeft te doen. Je zult toch wel een basis van de behoefte moeten aantonen. Kijk, en naarmate een uitwerkingsplan ruimer is, hè, in Terborg kun je zowel voorzieningen als woningen, en nou ja, je weet nog niet precies hoeveel woningen, nou, dan is het ook wel logisch dat je zegt, van, nou, ga later maar met het echte onderzoek aan de slag en kijk maar of je dan die behoefte hebt en dan ga je dat ook pas bouwen. Dus, op die manier. Oké, waar was ik gebleven? De stedelijke ontwikkeling. Ja, en bij stedelijke ontwikkeling, het is allemaal gejuridificeerd, dus ze hebben ook een definitie opgenomen in het besluitruimtekoning wat een stedelijke ontwikkeling is. En dat is een ruimtelijke ontwikkeling van bedrijventerrein of een zeehaventerrein van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties en andere stedelijke voorzieningen. Andere stedelijke voorzieningen wordt dan de grote vraag. Wat is dat dan weer? Nou goed, daar heeft men gelukkig in de handreiking weer wat over gezegd. Andere stedelijke voorzieningen, dat zijn accommodaties voor onderwijs, zorg, cultuur, bestuur en indoor sport en leisure. Ja, wat dat nou weer is, leisure. Maar goed, daar, ja, dat is een nieuwe term. Nou ja, onderhand kunnen we daar allemaal wat bij voorstellen. Ik zie de huisjes, de vakantiewoningen, die staan er niet tussen. Maar ja, ik zou bijna zeggen, tegenwoordig legaliseren we ook het permanent wonen. Ik weet niet hoe het hier in Tinalo precies staat, maar in die vakantiepark. Ja, dan hebben we het ook al bijna over woningbouw. Ja, u probeert nog een punt te scoren. Ik denk toch niet dat het gaat. Maar infrastructurele voorzieningen, die vallen er duidelijk buiten. Dat is ook uit de jurisprudentie ondertussen wel begrepen. Dus als je een nieuwe weg aanlegt, over het algemeen zegt de Raad van State daarvan, nou, dat is geen stedelijke voorziening. Dus hoef je niet weer dat onderzoek voor te doen. En in principe is er geen ondergrens. Dus dan zou je zeggen, één woning kan ook. Maar daar heeft dan de jurisprudentie weer wat mee gedaan. En daar heb ik er een paar van opgeschreven. Kijk, als je nu kijkt naar de jurisprudentie, ik heb de uitspraken niet allemaal bijstaan, maar die kunt u allemaal in het prachtige rapport hier nog eens nalezen. Dat is bij de gemeente ook beschikbaar. 1 tot 10 woningen, dat wordt over het algemeen nog als kleinschalig gezien. En pas daarboven, vanaf 10 woningen, dan komen we bij stedelijke ontwikkeling. En dan heb je dus in principe met die ladder te maken. Bedrijven en kantoren, ja, in principe als je met 40 vierkante meter uitbreidt, daarvan heeft men gezegd, nou, dat is nog te klein. Dat gaat natuurlijk om hele kleine dingetjes. Men heeft een hele recente uitspraak, 22 juni 2016, ik zei al, iedere week is er wel wat. Daar ging het om een uitbreiding van supermarkten met 387 vierkante meter. Nou, dat werd nog net als te klein gezien. Maar goed, een winkel van 400-500 vierkante meter kan dus best als een stedelijke ontwikkeling worden gezien. Heel belangrijk hierbij is overigens, kom ik zo direct ook op. Even kijken, dan een kerk van 744 meter had men zoiets van, nou, dat niet. En wegen, die had ik al genoemd, hè. Dus er is geen harde ondergrens, je zult het altijd moeten motiveren. Maar onderhand hebben we deze ondergrenzen, herkennen we gewoon vanuit de jurisprudentie. En wordt er dan ook gezegd van, nou, daar doen we het wat minder mee. Dan gaan we die behoefte nog wel eventjes benoemen, maar je hoeft niet die hele ladder te lopen met zo'n onderzoek. Dus dit geeft een beetje een indicatie. En ik weet niet of alle vragen daarmee al behandeld zijn die net aan de orde zijn geweest, maar ik geloof het wel. Maar als die er nog zijn, dan moeten we zo maar even naar kijken. En wat is dan relevante leegstand? En daar is ook jurisprudentie over ontwikkeld. Dus de ontwikkeling mag niet leiden tot onaanvaardbare leegstand. Nou ja, dat staat, maar onvoldoende is dat de ontwikkeling leidt tot een vermindering van de vraag naar producten of diensten, omzet of inkomsten. Eigenlijk hebben we het hier over, in zekere zin concurrentie, hè? In het besluit ruimtelijke, dat artikel, daar is ook een lid 4 opgenomen, heeft men expliciet nog even naar de Europese wetgeving verwezen, waarin concurrentie, daar mag nooit een reden zijn om geen plan te maken. Hè? Het moet dus om, nou, u vroeg net al naar wat is relevante leegstand, maar het moet echt gaan om een bijna duurzame achteruitgang van een gebied. Hebben we het over relevante leegstand. En dat toon je niet zo snel aan. Want je ziet in dit soort jurisprudentie, in dit soort uitspraken, continu de concurrent die zich beroept op de ladder. En dat eigenlijk heb je al een puntje achter als je als concurrent staat bij de rechter. Omdat je dan toch blijkt van over het algemeen gaat dat puur om te voorkomen dat er nog meer van jouw soort bedrijvigheid bijkomen. Dus het moet gaan om substantiële achteruitgang. Vroeger hadden we ook de duurzame achteruitgang van gebieden. En daar moest je eigenlijk ook al op toetsen. Sorry?
Mag ik een vraag stellen? Leidt tot verminderde vraag van producten en diensten. En nu stel dat er een winkelbedrijf bij komt. Dat is toch nooit minder verminderde vraag?
Nee.
Het is ook per locatie kan het verschillen.
Zeker. Maar dus je moet ook op de locatie. Ja, je moet op locatie afwegen. In het ene geval kan het minder relevant zijn dan in het andere geval. Ja. En het gaat iedere keer, als de ladder dus van toepassing is, dan moet je weer met je rapport gaan aantonen dat je inderdaad in een behoefte voorziet. Hè? En dan ook op de juiste plek nog. Ja. Wat staat daaronder nog? Want dat ben ik even. Behalve als door bijzondere bouwkundigen dan wel locatiespecifieke omstandigheden. Ja, dus echt andersoortig gebruik. Dus ja, maar we zijn vaak in de, of men is vaak in dit soort onderzoeken op zoek naar dat het toch weer iets specifieks is. Hè. Ik zou natuurlijk voorbeelden uit de gemeente kunnen noemen. Badhuis is hier geloof ik in Zeijen met een bijzondere woonlocatie bezig met horeca gecombineerd voor ouderen. Ja, daar kun je al snel een behoefteonderzoek aan ophangen wat toch anders is dan mogelijk elders. Ja, dan kun je nog afvragen, van, komt het dan op de juiste locatie? Maar ja, ik weet niet of het een gevoelig onderwerp is, maar ik noem maar even een onderwerp waar zo'n ladderonderzoek wel interessant is. Want het gaat toch om meer dan 10 woningen. Dat soort vragen komt daar zeker boven. En nou ja, als het maar specifiek is dat je zegt van nou ja, het is toch wat anders, dan kom je al snel bij die Raad van State ook weer weg op dit punt. Ja, en andere jurisprudentie dan?
Even een vraag over de derde graag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even een aanvullende vraag. Wie toetst nou dit vorige punt, zeg maar? Moet de gemeente dit nou toetsen? Ja. Of, want ik zie bijvoorbeeld vaak dat nou ja, de argumentatie van of er wel of niet vraag is, wordt door de initiatiefnemer onderbouwd met de marktonderzoek. Die zegt, ja, prima vraag. En de gemeente neemt dat over in haar bestemmingsplan. En toetst dus het marktonderzoek van de indienende partij. Dus waar zit dan de objectiviteit, voor zover die dus überhaupt mogelijk is in dit soort gevallen?
Ja, waar zit de objectiviteit? Nou, ja, u bent als raad uiteraard verantwoordelijk. Als u een plan vaststelt, dan zult u uiteindelijk de ladder moeten toetsen. En meestal wordt aan degene die zo'n initiatief neemt, en tegenwoordig is het natuurlijk bijna altijd dat er initiatiefnemer van buiten komt, die zal met het onderzoek moeten komen. Zo werkt het tegenwoordig. Vroeger was de gemeente natuurlijk vaker dezelfde initiatiefnemer en dan deed hij dat ook nog even zelf. Ja, zo zit het hele recht natuurlijk in elkaar. Als je het maar goed weet te onderbouwen en de juiste verhalen kent, als je een beetje je specialisme kent, ja, dan doe je dat op de juiste manieren en dan lukt het meestal wel. Maar er zijn natuurlijk genoeg gevallen, met name natuurlijk daar in gebieden waar het achteruit gaat. Ik noem een voorbeeld als bijvoorbeeld in Pekela, waar men nog hele grote woningbouwgebieden had en dat wilde uitwerken. Ja, daar ging men hierop direct nat, omdat er gewoon totaal geen behoefte is aan te tonen. En dan kun je nog zulke mooie verhalen schrijven, maar dat lukt je dan niet. Nee. Ja. Maar er zijn nog wel wat uitzonderingen. Want kijk, veranderen van gebruik zonder dat je een nieuw ruimte beslaat, zonder dat je gaat bouwen. Daarvan heeft de Raad van State gezegd, in principe, ja, kan dat. En hoef je dan die ladder niet te gebruiken. Hè? Dus als ik een gebouw heb, wat, nou ja, ik noem maar een kantoorgebouw, dat kan niet gevuld worden. En ik ga daar een supermarkt in zetten, dan ga ik de functie veranderen in het bestemmingsplan. Of middels een ander besluit. Dan is dat in principe iets wat mogelijk is zonder dat je die ladder hoeft toe te passen. Dus het gaat ook echt om nieuwe leegstand creëren. Hè? Conserverende bestemmingsplannen die al ruimte bieden. In principe met ja, rechtensregelingen, daar mag je in principe nog steeds meteen je gang gaan. En daar hoef je niet opnieuw die ladder weer. Als je gaat actualiseren, hè, je hebt nu nog steeds, dat verdwijnt uit de wet, maar je hebt nu nog die tienjaarlijkse actualiseringsplicht bij bestemmingsplannen. Als je dat doet en je legt hetzelfde vast, dan hoeft daar de ladder niet te worden toegepast. Ga je op dat moment nieuwe dingen of meer woningen toestaan in het plan vergeleken bij de oude, dan zul je wel weer de ladder moeten toepassen. Ik zag al daar iemand zeggen, verdwijnt die 10 jaar? Was dat de vraag of niet? De actualisatieplicht die gaat in zoverre vervallen. De nieuwe omgevingswet die komt eraan. Men roept nu 2019, maar het zal nog wat langer duren. Ja, en dan gaan we de cyclus gewoon continu volgen. Altijd als er wat nieuws is, dan pas je meteen je omgevingsplan aan. Ja. Sorry? Even kijken, dan heb ik eronder nog staan een nieuw plan met vergelijkbare planologische mogelijkheden. Nee, die heb ik net benoemd. Dus eigenlijk zijn er wel een aantal gevallen waarbij je die ladder niet meer hoeft toe te passen. Maar eigenlijk zijn het de meest logische gevallen. Hè? De volgende vraag is, ja, wat is dan bestaansstedelijk gebied? Dat was die tweede vraag. Hè? Als je dan die behoefte hebt aangetoond, dan het liefst, of moet het in bestaansstedelijk gebied? Ja, en wat is dat dan? Ik denk dat sommige mensen daar ook mee verward waren. Van ja, als het buitenbestaand stedelijk gebied is, dan hoef je hem niet toe te passen. Maar zo werkt het niet. Je moet hem juist in het bestaand stedelijk gebied dus alles neerzetten. Ja, en onbebouwde terreinen kunnen best bestaand stedelijk gebied zijn. Hè, als ze maar in de bebouwde kom liggen. Groenvoorzieningen of wat dan ook. Niet bebouwde openbare ruimte hè, dan dus. Of niet gebruikte planologische ruimte. Die hebben we net al benoemd. Ja, en zoekend naar wat is dan bestaand stedelijk gebied, wat rekenen we daar nog toe? Hè, als je achter een woonwijk nog een extra voorziening bouwt, ja, dan ga je de weilanden in. In principe is dat, dan denk ik al niet meer bestaand stedelijk gebied. Sommigen hebben gezocht van nou ja, de provincies, de ene provincie was daar strenger mee dan de andere, of is daar strenger mee dan de andere, die kaderen precies af waar de grens van het stedelijk gebied ligt. Daar kan je wel bij aanproberen te haken en alles helpt natuurlijk een beetje, maar uit uitspraken blijkt wel dat die provinciale verordening beslist geen uitgangspunt is van nou dan als dat zo is dan is het bestaand stedelijk gebied. Je zult dat echt zelf ook als gemeente na moeten gaan, wat vind ik nou nog tot het bestaand stedelijk gebied behoren. En dan de actuele regionale behoeften. Wat voor onderzoek? Hoe ziet dat onderzoek er nou uit? Nou ja, ik hoef daar misschien niet te uitgebreid over te informeren, maar een paar dingen zijn wel interessant. Je onderzoekt altijd in plannen de maximale mogelijkheden van een plan. En als er dus een vergunning wordt aangevraagd, dan is dat altijd heel specifiek op dit gebouw wil ik. En zo gaan we aan de slag. En dan kun je dus precies zeggen, nou ja, is die behoefte daar of niet? Maar als we een bestemmingsplan maken, dan doen we dat vaak wat ruimer. Ook om het flexibel te houden en... Ja, je ziet toch altijd dat de aanvraag, de bouwaanvraag of een andere gebruiksaanvraag net weer even anders is. Dus met name de laatste jaren is de roep om flexibele en globale plannen des te groter. Maar dat betekent dus ook voor het onderzoek dat je dan die maximale mogelijkheden zult moeten onderzoeken. Niet alleen voor de ladder, dat moet ook voor een meerprocedure of wat dan ook. Dat zijn altijd de lastige vragen. Eigenlijk is het makkelijkst om een heel concreet plan te hebben en dat maar vast te leggen. Maar zo werkt het niet. Dus... Dat is altijd, daar moet je altijd in de eerste plaats rekening mee houden, want daar ga je geheid op nat als dat bij de Raad van State komt. En dan blijkt dat je alleen maar de mogelijkheid van een winkel hebt onderzocht en dan blijkt er ook nog allerlei leisure of wat dan ook binnen die bestemming mogelijk te zijn. Maak gebruik van de regionale beleidsstukken. Ik noemde net al provinciale verordeningen en structuur, omgevingsvisies, dat soort zaken. Je kunt dat allemaal goed doen. Je stemt het ook af met de omgeving. Blijft altijd natuurlijk van belang. Ook al verdwijnt die dan uit het nieuwe artikel. Hè, die actuele regionale behoeften. Toch is het goed om natuurlijk ook met de omgeving af te stemmen. Want als Tinalo besluit om hier 1000 woningen bij te bouwen. Terwijl Assen om de hoek hetzelfde al in. Al ook ruimte heeft liggen. Ja, dan nog zal dat bij een rechter nat kunnen gaan. En hou het actueel. En die vraag komt ook regelmatig bij de rechter. Ja, wat is nog actueel? Want heel veel gemeenten hebben visies liggen. En soms woonplannen. En die blijken dan toch behoorlijk oud te zijn. En je zult toch op de een of andere manier wel moeten aantonen dat dat nog recent of actueel is. En dat maakt het niet altijd even makkelijk bij de rechter als het onderzoek alweer wat ouder zijn. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat het, als je een verhaaltje erbij maakt, vaak nog op het laatste moment, in de laatste dagen voor een zitting, dan komt de gemeente er nog wel vaak mee weg, moet ik zeggen. U had een vraag.
Dank u, ja. U heeft het over regionaal. Hoe groot is regionaal?
Ja.
Maar regionaal kun je volgens mij zo wijd trekken als je zelf wilt. En zo kun je altijd je behoeften natuurlijk creëren.
Ja. Regionaal hoort echt bij de behoeften die je ook hebt. Hè? Van, als u kunt aantonen met 16 zorgwoningen dat die in het dorp moeten zijn, dat die daar nodig zijn, dan is die regio niet zo groot. En dan hoef je daar dus ook de regio maar heel klein te nemen. Gaat het om een grote woonwijk, waarbij je in Tinalo of in Assen, ja, maakt allemaal niet uit, want iedereen is via de A7 zo op zijn plek, ja, dan is de regio groter.
Dus... Mag ik dat vertalen van, een tijdje geleden hebben we een besluit genomen over het bouwen van een crematorium, of het toestaan van een crematorium. Daar is de regio nou groter voor. Als bij Teborg de supermarkt.
Ja. U zei, voor het crematorium is de regio... Ja, dat klopt zeker, denk ik. Dus dat moet je wel gaan bekijken. Betekent overigens niet dat als we in principe één crematorium dus... in principe in alle voorzieningen... Alle, wat zijn het? Nou ja, ik kan voorzien in alle aanvragen, dan kan er nog best een tweede bij, hè? Vanuit concurrentieoverwegingen ook. Het wordt pas ernstig op het moment dat er één of meerdere crematoria echt zullen vervallen tot niets. Want je kunt er ook weinig mee. Ja, dan moet je andere afwegingen gaan maken. Ja. Tot slot, en dan ben ik ook aan het einde van mijn verhaal. Ik denk ook wel dat ik door mijn tijd heen ben. Die rechter die blijft marginaal toetsen, zegt men dan. Dus men kijkt vooral, heb je dat onderzoek goed gedaan? Heb je het actueel gehouden? En komt het plausibel over? En daar blijft het dan ook bij. Hè? Die inhoud zou de rechter eigenlijk niet verder gaan toetsen. Dat is het. En ja, ik had nog wel wat conclusies, maar nee, we houden het hier even bij. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Wat is de definitie van ladder in deze context? De definitie van ladder.
De definitie van ladder?
Ja, in deze context.
Nou, u heeft de drie stappen gezien, ja. Hè, op de vierde dia. Ja. Dat is de je moet dus die drie stappen doorlopen, wil je tot een goede ruimtelijke ordening komen.
Waarom noemen we dat een ladder?
Ja, het is een klein laddertje, maar ja. De Ser heeft dat ook zo genoemd, die had ook maar drie stappen. Okay. Dus,
Ik kijk nog even verder rond. Zijn er nog meer vragen? Momenteel niet. Dan dank u voor de presentatie. En dan krijgen we de wethouder nog even tussendoor.
We krijgen de wethouder. Hij moet het nou, ja, hij doet het weer. Nou, hier komt weer het gevreesde moment. Want hier komt de volgende set met vragen. Alvorens Rob ingaat op de praktijk van onze eigen gemeente. De beladdering, zoals wij dat hier intern noemen, speelt die ook bij het crematorium in Terborg? Mag ik uw kaarten zien? Ik zag hier een groene kaart.
Ja, uitgaande van het verhaal wat meneer vertelde, is het ja?
Het is ja. Nou, oké. Okay. Is er ook iemand die zegt van niet? Ah. Heel goed. Dat is sportief, meneer Pieters. Ja.
Anders gaat het hele programma in de war, denk ik.
Hier is de ladder niet van toepassing, zegt u.
Nee, voor de crematorium niet. Dat is een noodzakelijk kwaad.
Nou, een noodzakelijk kwaad. Goed, maar dan. Wonen en winkels op het Prins Bernhardhoeveterrein. Oh, ja, ja.
Is een crematorium niet zo'n kleine voorziening dat je kunt afvragen of het dan stedelijke ontwikkeling is? Kijken naar die oppervlakte die ik net heb genoemd, die kerk, het lijkt me niet onverstandig om niet aan de ladder te toetsen hoor, daar niet van, maar dit ligt wel op zo'n grensvlak denk ik, ja.
Want je zegt, is het niet verstandig om niet aan de ladder te toetsen?
Ja, kijk, vervelend is al juristen dan, en vooral als ze naar de Raad van State moeten, kiezen we altijd de veilige kant. Hè? Maar ik hou best van lef tonen, maar in dit geval is het gewoon verstandiger om even die ladder te doorlopen en te zeggen van, nou ja, die behoefte hebben we naar gekeken. Dan loop je geen risico's bij de Raad van State, dus doe het beslist wel, ja.
Het is precies zoals ik gewend ben. Ik ken veel juristen en het is nooit duidelijk ja of nee. Het is altijd zo'n schimmig gebied. Goed, Prins Bernhardhoeve, winkels en wonen. Moeten we dat beladderen of niet? Hier zie ik een rode kaart van de rode partij.
Ja, bestaand stedelijk gebied, dus hoef je niet te beladderen.
Oké, bestaand stedelijk gebied hoef je niet te beladderen. En dan zoeken we nog een groene kaart. Kom maar, heren, ik zie uw kaarten helemaal niet. Ja. Meneer Wierink? Ja? Goed. Meneer Wierink.
Ja, uiteraard moet hij dit beladderen, want het is juist dit stedelijk gebied. En het is uitbreiding van stedelijk gebied en je moet toetsen op, is het nodig, is het niet nodig. Dus lijkt mij duidelijk van wel.
De behoefte aantonen.
Ja. Heel duidelijk.
Oké. Okay. Nou, interessant. Twee hele heldere antwoorden, maar tegenovergesteld. Ik ben benieuwd wat er uitkomt uiteindelijk. En dan hebben we de laatste. Een nieuwbouwwoning in Fries. En wel eentje. Moeten we dat beladderen of niet? Mensen zitten nog in diepe gedachten verzonken. Moeten we dat beladderen of niet?
Volgens het verhaal dat we net hoorden, is dit een kruimeltje onder de 10 woningen, hoeft het niet beladderd te worden.
Oké, volgens het verhaal wat we net gehoord hebben, is het een kruimeltje en hoeven we dat niet te beladderen. En hoe zit dat hier? Allemaal rood? Oh, we hebben nog een groene. Nou ja, jullie zijn wel de redders van de avond, nietwaar?
Nou, voor Fries kan dat wel eens een hele forse uitbreiding zijn, een forse verstedelijking.
Nou, dat vind ik een erg origineel antwoord. Goed, het was heel aardig om eens te zien wat voor exercitie het was en hoe het uit zou pakken. En het is heel aardig om nu van Rob de antwoorden te horen van hoe het werkelijk zit. Rob, ik aan jou de vloer.
Wil je deze?
Ja. Wil je ook een rode? Wil je mij een rode kaart geven? Nee. ik heb nog een kwartier, blijkt. Ik ga jullie op een redelijk snel tempo even meenemen door een aantal voorbeelden binnen de gemeente die feitelijk ook te maken hebben met de ladder van de duurzame verstedelijking. En waar ik zelf even behoefte aan heb, is om toch voor even samen te vatten waar ging het nou ook weer over. Hè, het was een heel mooi verhaal, hè, Albert-Jan, dankjewel. Maar voor mezelf, het ging om behoeften aantonen, actuele regionale behoeften. Vervolgens gaat het om een locatie binnen stedelijk gebied. En als het buiten stedelijk gebied gaat, leg je dat op een goede plek neer waar je een goede ontsluiting hebt. Wat verder altijd terugkomt, en dat zal u niet verbazen dat ik dat zeg, het gaat ook niet alleen maar om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. En aan het einde van de rit, en dat is misschien een beetje met de voet op de grond, gaat het om goede ruimtelijke ordening. En dat is niet een kreet van mezelf, dat is een kreet uit de besluitruimtelijke ordening. Dat betekent dat je gewoon zorgvuldige, goed afgewogen adviezen maakt om je ruimte in te richten en te gebruiken. Nou, als ik het eerste voorbeeld erbij pak, dan is hij feitelijk al een beetje de revue gepasseerd. Dan zie je in Terborg dat plan, masterplan hebben we in 2002 gemaakt. Toen was er op dat moment een actuele behoefte aan 2000 woningen in onze gemeente. En hier voor Terborg werd toen gezegd, voor 1250 woningen, die gaan we opvangen direct tegen de stad aan, zodat die mensen de stad niet verlaten, maar eigenlijk feitelijk in het voedingsgebied van de stad blijven. Daar is een plan op gemaakt in 2002, waarin je een soort weg ziet, die als een kralensnoer door de structuur heen loopt. En de woningbouwgedeelten die liggen in het verlengde van de verkaveling van de Eelder en Peizermade. Dat maakt ook dat die structuur er zo in zit. Toen wij in 2011, 2012 dat plan verder wilden uitwerken, vooral naar het noorden toe, toen kwamen we een aantal behoorlijk diepe veenputten tegen. Nee, ik moet eerst nog een ander ding vertellen. Sorry hoor. Aan de bovenkant ziet u een structuur, die ga ik hier aanwijzen. Dit stukje, dat noemen wij binnen het plan projectgroep de bungalowbuurt. En dat is niet voor niks een bungalowbuurt, want dat zijn lage woningen en dat had te maken met geluid. Geluid van de A7, waarbij je dan met een bungalow kon je daar nog wonen, kon je dat binnen de wetgeluidshinder nog oplossen. Maar feitelijk een gewone vrijstaande woning, dat ging dan niet. En toen, dus vandaar dat daar bungalows getekend zijn in die tijd. En toen we het plan wilden uitwerken, toen kwamen we vooral hier, maar ook feitelijk hier, een vrij diep veengat tegen, waar we toch de plannen op moesten aanpassen. Dat heeft u ook gezien in die tijd, ook in het bestemmingsplan, wat erop volgde. Sorry? Hoe bedoel je dat? Nee, eentje terug alsjeblieft. Daar moeten we misschien straks even over praten hoe dat werkt. Hè? u heeft natuurlijk heel recent het bestemmingsplan van het crematorium ook hier op tafel gehad. En daar stond ook een deel in wat onderzocht is door het onderzoeksbedrijf Respectrum. En dat bedrijf, Responsum, ik haal ze altijd door elkaar. Het is echt het onderzoeksbedrijf Responsum. En daarin is heel goed gekeken naar het voedingsgebied. Een straal van ongeveer 10 kilometer, rekening houdend met afstanden. En, sorry?
10 kilometer?
Dat staat in het bestemmingsplan. Dus, ja. En, maar waar het om ging, was in die tijd kwam dat bedrijf als initiatief binnen de gemeente. En die vroeg, kunnen we... Ja. Je bent scherp vanavond. Dat kwam naar de gemeente en zei, we zoeken een goede plek. Dus we hebben eerst, eigenlijk ook een beetje vanuit beroepsidiotie, zeg maar, hebben gezegd van, nou, een crematorium moet je op een mooie plek leggen, want dat is toch een rouwbegeleiding. En, maar ja, langzamerhand merk je dat dat toch allemaal heel moeilijk is. En uiteindelijk kwamen we dus op deze plek uit, dat gebied, waar we vanuit de markt al vraagtekens bij werden gezet, het type woningbouw, bungalows. Maar ook omdat je dus met die ondergrond zat in dat gebied, wisten we gewoon één en één te combineren. En dan zie je dat je binnen een stedelijk gebied eigenlijk een oplossing kan aanreiken die ook goed ontsloten is. Want hij kan gewoon meedoen in die structuur langs deze ontsluitingsstructuur, waarbij er de ontsluiting afgesproken is vooral naar de noordkant toe. Misschien moeten we even doorklikken op. Kijk, hier zie je het kaartje van het bestemmingsplan zoals het staat op ruimtelijke plannen. In die context waarbij je ook nog een keer ziet dat het crematorium als een soort element, een intermediair tussen het bedrijventerrein kan functioneren en de feitelijke woonwijk. Gewoon even doorklikken, want ik heb nog 10 minuten, zie ik, van de voorzitter. Als je kijkt naar Fries, dan is de dorpsagenda van Fries, die is vorig jaar in het college geweest. En ik neem aan dat u hem ook allemaal gezien heeft. En daarin zie je dat in de tot 2030 worden 125 tot 150 woningen als behoefte becijferd. Dat komt direct voor uit de woonvisie van 2013. En een aantal eigenlijk doorberekeningen hoe dat naar de jaren daarna gaat. Daarin zien we dat binnen de locatie, dat er binnen de kern in ieder geval 4 plekken zijn aangewezen waar we grofweg zo'n 40 woningen denken te kunnen neerzetten. 40 grondgebonden woningen, want in de periode daarvoor werd gesproken over appartementen en dat is wat minder aan de orde in deze tijd. En daarnaast denken we ook dat vooral in het winkelgebied een aantal transformaties kunnen plaatsvinden van winkel naar wonen, waardoor we nog een keer denken dat daar ongeveer 10 woningen in die marge zullen zitten. Dus dat betekent dat je binnen de kern grofweg zo'n 50 woningen kan oplossen, of in ieder geval kan situeren. En dat betekent dan vervolgens dat als je dan gaat kijken naar wat je als uitbreidingslocatie voor Fries zou kunnen becijferen, dan zit je zo ergens tussen de 75 en de 100 woningen, waarbij dan aangegeven is, dan zou die plek bij de Taarloosse weg een hele goede zijn, ook omdat die goed ontsloten is en goede kansen biedt. En dan neem ik u nog even mee in een ander voorbeeld, hè, want je ziet eigenlijk dat dit soort exercities altijd ook in het kader van goede ruimtelijke ordening gewoon plaatsvindt. Je pelt het gewoon heel mooi uit elkaar. En daarin zien we, als we de volgende dia pakken, in Zuid-Laren hebben we op dit moment 7 scholen. Even kijken of de puntjes er ook in komen. Ja, 7 scholen. Dit is trouwens een dossier wat niet onder het wethouderschap van mevrouw Van Dijk valt, maar van Nina Hofstra. Dus dat zal ik ook nog even melden, had ik beloofd. en hier zie je 7 scholen die feitelijk aan vervanging toe zijn. En dat is iets wat we in de komende tijd, waar we ook gewoon mee bezig zijn om dat te onderzoeken van ja, hoe doe je dat nou? Daarbij moet je je erg goed beseffen dat wij als gemeente volgend zijn op hetgene wat de scholen willen. Hè? Dus, en daarin kun je ook redelijkerwijs verwachten dat het niet, even niet te snel, 1 stapje terug alsjeblieft. Want bij die scholen zie je hier ook elke keer, even kijken of dat dingetje doet, elke keer het aantal klaslokalen staan wat je in 2016 nodig zal hebben. En daarin ziet u dat het gewoon relatief kleine scholen zijn. En de tweede cijfer wijst op het aantal klaslokalen wat becijferd is voor 2030. Dat is becijferd op basis van demografische ontwikkelingen, dus zeg maar de bevolkingsontwikkeling. Maar er zijn misschien ook nog wel wat andere factoren waardoor we dat in die tijd nog een beetje moeten bijstellen. Maar je ziet wel dat, dat de getallen over het algemeen een klein beetje aflopen. En als je dan gaat kijken hoe je daar vanuit de gemeente op kan reageren, is dat je redelijkerwijs mag verwachten dat er een vorm van clustering plaatsvindt, ook zodat de vorm van onderwijs wat effectiever wordt en de omvang wat groter wordt. En dan zou je kunnen zeggen van nou, misschien clusteren ze wel per wijkdeel, dus zeg maar in het centrumgedeelte, in het westlagen gedeelte en aan de zuidkant. En dan ziet u dat we praktisch gewoon even de cijfers van de scholen bij elkaar in dat gebied hebben geteld. Ook om grip te krijgen op de omvang, het ruimtegebruik. En je zou een tweede scenario kunnen bedenken waarbij er geclusterd wordt in twee groepen. En je zou zelfs kunnen bedenken dat het helemaal als één ding wordt neergezet. Hoewel ik begrijp dat dit scenario niet meer aan de orde is. Ook bij de scholen niet. En als je dan doorklikt... Pardon?
Ja, enigszins.
Dat laatste is...
Kunnen jullie even de microfoon gebruiken? Clustering? Er zijn ook mensen die thuis zitten te luisteren.
Sorry? Ja?
Ik zei van even de microfoon gebruiken.
Ja, dat is goed.
Mijn vraag was welk scenario?
Dat totale clustering, dat is niet meer aan de orde, heb ik begrepen. Maar ik meld dat even in de zijlijn.
Zou ik zeggen, het is minder waarschijnlijk,
ja. Ja. I stand corrected, zeggen ze dan in het Drents. Ja. En als je dan naar de volgende dia gaat, dan zou je dus per scenario kun je met het aantal klaslokalen kun je ook kijken naar hoeveel buitenruimte hoort erbij, hoeveel schoolpleinen horen daarbij en hoeveel parkeerplaatsen horen daarbij. En die hebben we in deze kaart geprobeerd om een aantal plekken aan te wijzen binnen de structuur van Zuid-Laren. Maar daar hebben we tegelijkertijd ook de hoofdontsluitingsstructuur aan gekoppeld. Omdat je toch ziet dat scholen heel veel kiss and ride gebeuren hebben. En dat is ongeveer driekwart van het parkeergedrag. Dat zit, dus je moet vooral kijken naar goed ontsloten plekken. En dat zie je ook dat zo'n plek als Oude Tolweg Noord, wat op zich best een grote plek is, maar dat je hem vanuit de ontsluitingsstructuur eigenlijk terzijde moet leggen als je voor een grote clustering zou willen gaan. En je ziet verder dat er een heleboel plekken, zeg maar, als een rode vlek zijn aangewezen. En de ene die kan beter functioneren op een specifiek schaalniveau dan op een andere. Ja, als je op een klein schaalniveau kijkt, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar zo'n plek bij de Ludingen of hier bij de Schuthoek. Maar als je nou een wat grotere plek nodig hebt, dan zou je naar Aqualare kunnen gaan kijken of naar de PBH. En dus dat verschilt heel erg per scenario wat er straks door de scholen wordt aangedragen.
De heer De Graaf.
Dus het is allemaal een beetje vooruitlopend op.
Ja, ik begrijp dat je inderdaad een soort integrale blik probeert te ontwikkelen. Maar welke rol speelt de ladder nou specifiek in deze zoektocht naar de locaties?
Nou, wat je ziet is dat wij de scenario's op een rij leggen. De ladder is behoefte. Nou, de behoefte die is bekend, want we weten dat de scholen vervangen moeten worden. En we hebben de behoefte doorgerekend op de behoefte nu en de behoefte 2030. Dus dat is de ladderstap behoefte. Vervolgens ga je kijken, kun je het oplossen binnen de bestaande stedelijke structuur? En daarin zie je dat je het in ieder geval gaat positioneren, of we proberen te positioneren binnen de bestaande stedelijke structuur. En als we daar op welke manier niet dan ook niet uitkomen, dan heb je een argument om te kijken of je het buiten de bestaande stedelijke structuur kan oplossen. En zoals ik eerder ook al zei, dit is dus allemaal onderdeel van goede en evenwichtige ruimtelijke ordening, omdat je gewoon eerst hoort te kijken naar die bestaande stedelijke structuur. En daarin speelt natuurlijk ook dat je niet overal een hele grote school kan neerzetten. Dat is natuurlijk een kwaliteitsaspect. Dat speelt daar ook in mee. Dus dat is eigenlijk een soort van bespiegeling op wat we vooral in dit najaar bij u denken terug mee te komen. Maar dat is dus voor dan. Ja?
Ja, dan heb ik een vraagje. Wat is dan op zo'n kaartje als
ik
dit?
Ik heb nog 2 minuten. Hè?
Ja, nog 2 minuten. Nou, dan ga ik daar 1,5 minuut. Dan heb je nog 1,5 minuut over. Voorzitter, ik zou graag de volgende vraag... Nee, wat is op zo'n kaartje dan de grens van de stedelijke structuur?
Dat is een hele goeie. Zou we de laatste erbij pakken? Kijk, dit is de stedelijke structuur. En het is een beetje een vaag kaartje, maar... Dit is de stedelijke structuur zoals die door de provincie Drenthe als contour wordt neergezet. En er zijn andere, en ik word gecorrigeerd als het niet zo is, maar je zou kunnen zeggen, daar waar je stedelijke ontwikkelingen hebt, waar je een stedenbouwkundige structuur hebt van bebouwing, stenen die gestapeld zijn, of functies die bij elkaar liggen, dan heb je het over bestaand stedelijk gebied. Ben ik te kort door de bocht of niet?
Ja.
Kunt u even de microfoon erbij pakken? Want er zijn mensen die meeluisteren. Ja.
Nee, ik zei net al, dit zegt niet alles. Het kan soms zijn dat er bijvoorbeeld, Drenthe zal het best goed gedaan hebben, maar dat er toch nog grote gebieden in zitten, of juist erbuiten liggen, waarvan je zegt, nou, dat hoort toch echt ook volgens ons als gemeente bij de stedelijke structuur. Ja. En dan maak je het jezelf iets makkelijker.
Ik heb wel een voorbeeld daar zelfs bij. Want als je in een notitie van de provincie Drenthe kijkt, dan wijzen ze ook recreatieterreinen aan als bestaand stedelijk gebied. Oh, en die staan niet in deze kaart. Dus,
Maar als ik dan hier even kijk, dan zie je net eigenlijk de hele S binnen Zuid-Laren.
Ja. Ja.
Die valt dus niet binnen de bestaande stedelijke structuur. Nee. En dat betekent dat als je dan dus bij, ik neem aan, achter Aqualare zou gaan bouwen...
Dan heb je een discussie te pakken.
Dan heb je een discussie, oké. Okay. Ja. En ook PBH valt hier volgens mij buiten als ik dit kaartje zo zie.
Dat is dit puntje.
Is dat puntje?
Dat zit er wel in, ja.
Volgens mij.
Met de provincie.
Ja?
Ja? Okay. Ja? Voorzitter, dat was mijn verhaal. Dank voor de aandacht.
Ja, wacht even.
Wil je antwoorden?
Ja.
Die zit in dat puntje hier. Hier zit, maar goed, ik kan het niet. Ja. Die is niet goed.
Ik vermoed dat ik er bij PBH toch naast zat. Je moet toch ladderen voor PBH, denk ik. Als ik jouw verhaal zo goed luister.
Nou ja, ik denk dat als je een stedelijke ontwikkeling hebt, dan ga je in ieder geval die behoefte aantonen. Dat is de eerste stap in de ladder. En dan ga je hem invullen binnen bestaand stedelijk gebied. Dat is de tweede stap. En als je dat niet lukt, dan ga je hem op een goed ontsloten plek naar buiten leggen. Dus je zat er net naast, Kees.
Rob, voordat je wegloopt, ik wil eerst even rondkijken of er nog vragen zijn naar aanleiding van deze presentatie. Dat is niet het geval. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Dijk.
Nou ja, Rob zei heel oneerbiedig dat ik de voorzitter was, maar zo is het natuurlijk niet. We hebben kort even, want een uur is zomaar over, een impressie willen geven van de ingewikkelde kwestie beladderen. Wij proberen u daar blijvend in mee te nemen. We hebben ook de handout die ik zo meteen aan u uit zal reiken, waar nog heel aanvullend en overzichtelijk hopen wij de informatie nog eens weergegeven worden. We hopen dat u het verhaal zoals dat gepresenteerd is en de toelichting van plaatselijk, dat u enigszins verrijkt heeft. Maar uiteraard zijn wij altijd voor vragen bereikbaar. En zal er ook in de handout nog de nodige informatie te vinden zijn. Dank u wel.
Dan dank ik iedereen voor de aanwezigheid, de heer Meeuwissen en Rob Schrijvers voor hun presentatie. De raadsleden, ik denk dat ik nog even blijven zitten, maar dit deel sluiten wij momenteel even af. Met dank.